Tja, dan wel vanavond een gast spreken voor u, die zich bezighoudt met de mens. Ach ja, iedereen heeft zijn eigenaardigheden. Hij denkt dus aan de mens op een andere manier dan wij dat gemiddeld doen. Ik hoop dat het voor u interessant is. Ik heb mijn licht wel een beetje opgestoken, maar ik kom eigenlijk nergens terecht. Iemand vertelde me, ja, zegt hij, ach, een mens. Mens is eigenlijk een dier dat kan huilen om wat hij denkt. Ik zeg, aan lachen dan. Toen zegt hij, nou, een mens is de enige die moeilijkheid heeft om te lachen over zichzelf. Ik zeg, hoezo? Toen zegt hij, de anderen lachen niet. Dus, ja, daar kom je ook niet veel verder mee. En als je naar de mensen kijkt op het ogenblik, dan vraag je ook wel af, waar zijn ze mee bezig? Mensen weten heus wel dat ze verduiveld snel wat aan de wereld moeten doen. Een hele hoop slechte dingen moeten gaan nalaten. Maar ja, als een ander het nou wil doen, graag, maar zelf, nee. Ja, je kunt natuurlijk het oppervlaktewater wel schoner maken, maar dat kost werkgelegenheid en winst. En je kunt natuurlijk wel de lucht minder verpesten, maar ja, dan wordt het zoveel duurder om te stoken, hè? En dan wordt het zoveel moeilijker om auto te rijden. En al deze dingen bij elkaar, die breng je eigenlijk tot de vraag, is een mens nu iemand die vooruit kijkt of iemand die achteruit kijkt? De meeste mensen, die denken altijd terug. Als je jaar of 30, 35 bent, denk je een paar dagen terug. Als je jaar of 50 bent, denk je een jaartje terug. Het derde tijd dat je 65 of 70 bent geworden, nou, denk je gemiddeld 60 jaar terug. Dan ga je naar het verleden toe. Misschien wel omdat je denkt dat je geen toekomst meer hebt, ik weet het niet. Maar altijd toch die neiging om terug te kijken. En niet vooruit. Maar als u over een straat loopt en u kijkt voortdurend om, dan kunt u als een zeer gelukkig mens uzelf beschouwen, wanneer u niet tegen een boom, een lantaarnpaal, een voorbijganger of een auto aanbotst. U moet vooruitkijken. Wat is morgen? En natuurlijk ook, wat ben ik vandaag? De meeste mensen komen er pas achter wat ze vandaag zijn, als ze erover nadenken wat ze eigenlijk verkeerd hebben gedaan. Toen had ik dat moeten zeggen. Als ik toen zo was gegaan, als ik dat had gekozen, dan. En dan zitten we meteen in een grote moeilijkheid, want voor de geest ligt het anders. De geest kent een hele tijd een ogenbliksbestaan nadat hij heeft teruggedacht. Vlak na de dood krijg je een periode dat je werkelijk afrekent met alles wat je bent geweest en wat je hebt gedaan. En dan leef je eigenlijk bij het ogenblik. Tot het moment dat je je eindelijk af gaat vragen, wat komt er straks? En dat is dan de tijd dat je weer verder gaat, gaat leren, gaat begrijpen, of terugkeert naar de wereld om opnieuw te incarneren. En ben je als geest werkelijk hoog gestegen, dan is er eigenlijk niet meer zoiets als tijd. Er is een constatering van mogelijkheden. En het ene ogenblik zit je in het jaar 5000 na Christus. En het volgende ogenblik sta je te kijken naar Tyrannosaurus Rex. Er is dan geen tijd. Zou het terugkijken van de mens misschien voortkomen uit het feit dat hij de toekomst nog vreest en niet bewust kan zien? Want we zijn eigenlijk tijdloos. Als je heel diep in jezelf gaat, dan komt er een ogenblik dat je eigenlijk helemaal niet meer aan tijd denkt. Je weet niet of je een seconde of een paar uur in die toestand verkeert en het interesseert je ook niet. Je weet alleen maar, er zijn allerhand dingen. Je kunt ze niet zo verwerken dat je brein ze kan onthouden. Maar alles vloeit naar je toe en eigenlijk geef je jezelf als antwoord op alle dingen. Die innerlijke toestand lijkt me heel dicht te komen bij de werkelijkheid van een geestelijk bestaan op hoger niveau. En als je dan weer naar de wereld kijkt en naar de mensen, dan krijg je toch wel het gevoel, jongens, waar zijn jullie mee bezig? Jullie zijn bezig met een beperkte toekomst van een paar jaar. En daardoor doe je vandaag niet wat er vandaag gedaan moet worden. Jullie zijn bezig met opvattingen die je zelf hebt. En daardoor wijd je anderen wat je eigenlijk zelf op de hals hebt gehaald. Je bent voortdurend bezig om de wereld te verbeteren. Maar je kunt niet eens je eigen slechte gewoonte bedwingen. Wat wil je dan eigenlijk? En u ziet, ik heb er ook even over de mens nagedacht. Niet dat ik het vaak doe hoor. Per slotverrekening ben het geweest en dat vind ik al erg genoeg. Oh nee, geen belediging hoor. U vindt dezelfde toestand later. Dan denkt u, heb ik zo stom kunnen zijn om in zo'n kleine capsule als een made over de wereld rond te gaan, terwijl ik als een vlinder tussen de sterren heen en weer kan dartelen. Huh? Maar goed, dat merkt u nog wel. De vrijheid komt heus wel. Dat is ook zoiets, hè. De mensen zijn voor de vrijheid. Herinnert u zich die mooie Franse spreuk nog? Fraternité, égalité, liberté. In willekeurige volgorde genoemd. En wat was de liberté? Je kon je gedwongen je hoofd verliezen. Het heeft ook menig in de kop gekost. En wat was de égalité? Dat je één moest zijn met de massa die gehoorzaamde aan de enkele. Dat je uit kon leven tegen iedereen die niet met de massa was. Maar dat je aan de massa gebonden bleef. En dan zie ik tegenwoordig die wereld en hoor ik dat allemaal, democratie en zo. Maar waar komt het eigenlijk op neer? De tirannie van het onbegrip. Een verstandig mens. Die denkt van zichzelf uit. Die luistert niet naar wat anderen hem allemaal vertellen. Tenzij het hem interesseert en die het daar ook de bewijzen voor ziet. Maar als er morgen een komt die zegt dat als u met tandpasta uw pruik weer terug kunt krijgen, moet je eens kijken hoeveel mensen tandpasta in de haar smeren. En het ergste is dan, als het dan één keer gebeurd is en ze hebben dat branderige gevoel weer weggespoeld. Dan zeggen ze niet, dus het klopt niet. Zeggen ze, ja, ik moet het toch nog een paar maanden proberen. En tegen die tijd stappen ze over om een polijstmiddel om de resterende hoofdhuid althans enige glans te verschaffen. Wanneer iemand zegt, ik weet precies hoe het goed gaat met u, geloven ze hem. Het gaat zelfs zover dat ze bepaalde mensen kiezen omdat ze er leuk uitzien. Denkt u dat Reagan, als hij niet zo'n goed acteur was geweest, ondanks alles, werkelijk president was geworden? Als hij een deskundige was geweest, had hij het nooit gehaald. Hij straalde de vaderlijkheid uit, de medemenselijkheid, en daardoor werd hij gekozen. En Maggie Thatcher die heeft ook een hoop dingen. Er zijn een hele hoop mensen die stemmen op haar. Dat ze denken, nou laten we haar maar kiezen. Blij dat ik niet met haar getrouwd ben. En zelfs hier, als je eens een minister-president hebt die het dan wel goed doet, maar die een beetje in het oog loopt. Nou, dus die gauw weg hoor. Nou, Drees heeft een beetje uitgehouden. Maar ja, die deed dan ook de uitkeringen vast te stellen. Denk aan Joop. Joop die op het ogenblik dus in de Olmen zit bij ons. Joop was een prima jongen. Hij liep zelfs heel mooi rood aan in de partijkleur. Maar ergens was hij te volks. Hij hoste met de voetballers en hij wist niet eens precies hoe het kon. Want hij deed op AEC manier en de voetballers op zeer moderne, hippe manier. En dat hipte dus een beetje verkeerd. Als je er allemaal over nadenkt, dan zeg je, jongens, ja. Wat is jullie democratie anders dan de schijnvertoning? Waarbij iedereen op onbelangrijke punten gelijk kan krijgen, zolang als hij het volk ervoor laat betalen. En waarbij de grote dingen of niet besloten worden, of in het geheim besloten worden, en dan later natuurlijk door de stemming bevestigd worden, omdat ze als iets anders worden voorgesteld. Wanneer je al die dingen bekijkt, dan zeg je, ja, mensenleven is iets wonderbaarlijks. Mensen geloven in een God die wonderen doet. En als hij dan geen wonder doet, dan zeggen ze, ja, dat is zijn wil. Maar hij kan het doen en dan blijven ze doorgaan. Of ze zeggen, nou, als hij het voor mij niet doet, kan hij oprotten. En dan worden ze ongelovig. En bekeren ze zich op het sterfbed, zoals zelfs Voltaire heeft gedaan. Dus, wat moet je eigenlijk van die mensen denken? In zichzelf draagt hij het geheim van de kosmos. En omdat dat geheim zo moeilijk te benaderen is, laat hij zich liever door iedereen, vergeef me het woord, belazeren, dan dat hij even met zichzelf worstelt om eindelijk door te dringen tot de kern. Er zijn mensen die naar de bron van het leven hebben gezocht. Hè? Die eens door een Spanjaard ergens gevonden zou zijn. Straat de levensbron in zichzelf. Maar dat is te dichtbij. Moet ver weg zijn. En dat is met het gebeuren ook. Je hoort de mensen niet praten als ze belangrijk zijn over wat er morgen gebeuren moet. Wat er in het jaar 2000 aan de hand zal zijn. Rekening houdend met de verkeerspatronen die verwachten in het jaar 2010, moeten wij op het ogenblik, wat moeten ze op het ogenblik doen? Zorgen dat de zaak nu goed gaat. Gezien de verwachtingen ten aanzien van, moeten wij altijd jaren vooruit. Want regeren is vooruitzien. Ja, ja. En geregeerd worden is afzien. Kijk, die dingen, u mocht erover denken zoals u wilt. Maar die brengen mij altijd weer tot de vraag, ja mens, waar ben je mee bezig? Je draagt de grootste krachten in jezelf. Maar je gelooft niet in jezelf. Je gelooft zelfs meestal niet aan de kracht die in je woont. Je bent voortdurend bezig met de wereld. Maar voor jezelf kun je die ene stap niet verzetten, die ene gewoonte niet breken. Waar ben je mee bezig? Je zegt dat je heer van de schepping bent. En je maakt jezelf tot slaaf van iedereen die dat toe wil geven. Ben je dan niet dwaas? Wat dat betreft zijn er een hele hoop dingen die voor mij eigenlijk anders zouden moeten. Bijvoorbeeld neem die bisschop die Rome voor Keulen heeft bestemd, weet u wel. Die man uit Berlijn. Die heeft de muur voor zijn hoofd, dus die kan best naar Keulen. Die man die had vandaag moeten komen. Het is carnaval, er lopen alle gekken op straat. Waarom moet hij nou over een week komen? Het is maar een vraag. Waarom gaan we niet van binnenuit? Waarom zijn we voortdurend uit als mens op de erkenning van anderen? Terwijl het enige wat we behoeven te doen en te zijn is onszelf innerlijk aanvaarden en de ander vanuit onszelf erkennen. We draaien de zaak geloof ik om. En ja, dan komt er zo'n broeder die zegt, ja, leid jij het maar in. Nou, het lijden, daar ben ik mee bezig. Ik ga spreken over de mens. En dan denk je ook, waarom niet wat leuk is, waarom niet praten over een vlooiencircus of zo? Ah, er zit veel meer muziek in. En dan moet je een inleiding verzinnen. Een inleiding die slaat op de mens. En als ik naar de mens kijk zoals hij zichzelf ziet. De kruising tussen lachspiegels en een spookhuis. En als ik kijk naar de mens zoals hij is, dan zie ik een geest die nog wacht op het ogenblik dat ze uit het cocon kan komen en eindelijk iets van een volledige werkelijkheid kan proeven. Moet ik daar dan van zeggen? Oh, zeker. Kan diepzinnig worden. Moet eigenlijk, het is esoterie. Esoterie moet diepzinnig zijn. Maar ja, ik heb geen zin in diep zijn. En ik wil ook niet oppervlakkig blijven. Ik wil gewoon een beetje waar zijn. Zoals ik ben. Er is een ontstellend licht. Zo scherp dat het nog erger is dan de zon. Verblind je. Wanneer je probeert in de zon te kijken, ben je een dwaas. Maar als je kijkt wat de zon doet, dan zie je de schoonheid van vele werelden. Ik kijk niet naar het licht, maar naar datgene wat het me laat zien. Natuurlijk, een geest droomt ook zijn dromen. En die zijn veel meer werkelijk dan bij u. Maar als ik droom, dan weet ik toch dat ik droom. Waarom moet ik mijn droombeelden voor werkelijkheid nemen? Waarom moet ik me bezatten aan de onfeilbaarheid van mijn droombeeld en zo de werkelijkheid uit het oog verliezen? Als ik droom, weet ik dat ik droom. Maar de schoonheid die ik zelfs in de droom proef, is voor mij een teken dat er achter een werkelijkheid schuilt. Ik kan diepzinnig praten over niet denken. Maar als een mens denkt dat hij niet wil denken, denkt hij. Ik geloof dat en voor de mens en voor de geest de benadering van de werkelijkheid en van het grote licht het meest intens wordt. En die gewoon maar rustig bent, vrede kennen in jezelf. En dan zeker niet wat ze op aarde vrede noemen. Want vrede op aarde is een geheime oorlog die je voor anderen ontkent om ze zo beter te kunnen voeren. Nee, echt gewoon rustig zijn. Stil. En dan ook niet denken, oh, nou moet ik heel diep gaan. Want als je dat denkt, dan ben je alweer erg oppervlakkig bezig. Nee, werkelijk gewoon jezelf in de stilte weg laten drijven. Gewoon maar meedrijven met de stroom. Maar je komt wel brokstukken gedachten tegen. Die drijven wel voorbij of ze blijven onderweg ergens haken. Net als houtstukken in een stroom. Drijf maar gewoon mee. En pas wanneer je het gevoel hebt dat je één bent met de stroom, dan wordt het tijd om de kracht die je dan in je voelt te bekijken. En als je dan een ogenblik, het is meestal maar een flits voor een mens, een ogenblik kijkt, dan zie je de oevers niet alleen op het punt waar je bent, maar van de bron tot aan de oceaan. Het is die stilte die eigenlijk voor mij de werkelijkheid benadert. Het is de aanvaarding die daaruit voortkomt, die me sterk maakt, omdat ze me ook mezelf doet aanvaarden. En precies zoals ik ben, zonder daar iets aan toe te doen of iets van af te doen, ik aanvaard mezelf zoals ik ben. Met alles wat erbij hoort. En of ik dan een goede droom of een slechte droom beleef zo nu en dan, maakt niet uit. Ik ben. Ik besta. En in mijn bestaan heb ik de zekerheid dat ik tot alle dingen behoor. Uiteindelijk, u gaat ook wel eens kijken naar de schoonheid van een druipsteengrot, terwijl buiten de zon schijnt, waar of niet. Wat geeft het of je een keer wat somberder dingen ziet en beleeft? Het is me heus in het begin overkomen. Wanneer je in jezelf gelooft, dan kom je er bovenuit. Het is de aanvaarding waaruit de vrede voortkomt, vreemd genoeg. En dan kun je naar buiten toe allerhand dingen willen. Jullie zijn mensen, jullie willen naar buiten toe altijd wel wat. Hè? Maar laat ik het zo zeggen. De uiterlijkheden zijn de lijst. Het schilderij is het innerlijk, de ziel. De uiterlijkheden kunnen nadruk verlenen aan hetgeen in dat kader zit, natuurlijk. Of ze kunnen er niet bij passen, dat is ook mogelijk. Maar verandert het beeld zelf daardoor? Nee. Ik geloof dat ik eens geschapen ben. Dus als ik geschapen ben, leef ik nog steeds, ben ik nog steeds. En dan kunnen we wel zeggen, ja, maar ik ben bewuster geworden. Nou ja, goed, noem het bewuster worden. Noem het vervullen van de potentie die in je zat. Een klein zaadje, ja, kan ook een mosterdstruik worden. En dat is een behoorlijk grote. Maar zegt dat zaadje nou tegen zichzelf, ja, maar ik ben wijzer geworden of groter? Nee, ik heb mijn bestemming vervuld. Als ik kennis opdoe of als ik mezelf leer kennen of de kosmos, nou ja, dat moet in me gelegen hebben. Ik geloof niet dat dat anders is. En daarom kan ik mezelf aanvaarden, maar ook wat ik in die kosmos beleef. En pas wanneer je zo ver komt, dat je dat aanvaardt allemaal, gewoon als een deel van iets wat bij je hoort, dat uiting is van jezelf, omkadering misschien van je innerlijke werkelijkheid. Dan kom je een stap verder. Want dan kun je die rust en die vrede in jezelf vinden. Het is allemaal niet zo belangrijk. Zolang je jezelf belangrijk vindt, verdrink je in de onbelangrijkheden. Maar als je gewoon jezelf aanvaardt zoals je bent, zonder te zeggen ik ben meer of ik ben minder of ik moet zus of ik moet zo zijn, maar gewoon tegen jezelf zegt, hoe vind ik het meeste vrede in mezelf? Hoe kan ik tevreden zijn met mezelf? Met mijn bestaan zoals ik het nu beschouw? Of zoals ik het aanvoel dat het zou moeten zijn? Dan komt de vrede. Maar als de vrede komt, ontstaat de tijdloosheid. En wij zijn tijdloze wezens, geloof me. Ik weet wel, je kunt over mensen een hele hoop andere dingen zeggen. Maar per slotverrekening is het nou erg belangrijk dat je tegen het mosterzaadje vertelt hoe de struik eruit ziet. Ik geloof dat het belangrijk is dat je het zegt zodra je de aarde voelt, zul je spruit ontwikkelen, je zult groeien. Groeien is je bestemming. En misschien zou je dat tegen de mens ook moeten zeggen. Mens is allemaal niet zo belangrijk. En dat verleden waar je zo vaak mee bezig bent, is eigenlijk alleen maar een ontwikkelingsstadium geweest. Waar maak je je druk over? En wat je nu bent, is dat eigenlijk ook niet precies hetzelfde? Is dat niet de vervulling van iets wat bij jou hoort? En dan kun je voor mijn part 150 jaar worden. Of 25, maakt geen verschil uit. Wat je moet zijn, maak je waar. En op het gevaar of dat onze gast me zo dadelijk van fatalisme beschuldigt. Ja, ik denk dat hij over mensen praat en niet over geesten. Zal hoogstens denken, nou ja. In de geest zullen ook wel zotten zijn, hè. Maar als ik een narrenkap heb, nou, dan schijnt hij bij me te passen. Geen bezwaar, hè. Maar ik zou je willen prediken gewoon. Doe de dingen die je te doen vindt, omdat ze bij je passen. Meer niet. En wees tevreden met jezelf. En dan zijn er een hele hoop grote woorden over de kracht die in u schuilt en wat je er allemaal mee kunt doen. Oh. Ik krijg er de rillingen van over mijn geleende rug. Kijk, het is natuurlijk wel waar. Maar als je een ei openmaakt voor het kuiken zelf van binnen begint te pikken, dan heb je alleen een stinkei. Die kracht die in u is, die komt vanzelf steeds verder naar voren. Die wordt steeds meer deel van uw wezen, van uw uitstraling, van uw aura, hoe je het noemen wilt. En het enige, wanneer je ontdekt dat ze er is, moet je er ook gebruik van maken, natuurlijk. Maar moet je nou zitten hunkeren? Moet je zitten hunkeren dat je helderziende bent? Boep. Wel eens over een kerkhof gelopen als helderziende? Goh. Er is nog heel wat aardgebondens bezig, hoor. Dat zich ook in zijn voorstelling niet aan de consumptiedrang van bepaalde kleinere dieren heeft kunnen onttrekken. Huh? Niet gezellig. Waarom zou je helderziende willen zijn? Verder hoor. Als het je tijd is, kun je het ook doelmatig gebruiken. Maar als je het forceert, waar kom je dan terecht? Als het van binnenuit groeit, is het goed. Als je probeert om het te leren, 9 van de 10 gevallen, is het verkeerd. Pas wanneer je een gave hebt en voor jezelf ontdekt dat ze bestaat, dat ze deel is van je, kun je gaan leren met welke methoden anderen daarmee werken, opdat je op je eigen manier kunt leren werken. En als je een mens zo bekijkt, nou, er wordt wel eens gezegd dat bepaalde engelen in de hemel jaloers waren op de mens. Kan ik me voorstellen als het zo'n mens is. Maar ik naar de doorsnee kijk en ik denk dat ze daar jaloers op zouden moeten zijn, heb ik medelijden met ze. Dan lijden ze onder waanvoorstellingen. Eerlijk waar. De kunst van het mens zijn is, geloof ik, om van binnenuit te leven en te groeien. En dan te begrijpen dat de buitenkant de noodzakelijke uiting is. De lijst die je zet om je werkelijke persoonlijkheid. Niet meer en niet minder. Ja. Misschien zult u ook nog eens dit begrijpen. De mens denkt aan zichzelf als één ding, als apartstaande. En het komt me heel zelden voor dat je de laatste grens van dit toch ergens apart zijn kunt doorbreken. Maar eigenlijk hoor je bij alles en bij iedereen. Eigenlijk ben je deel van alle dingen. Net zo goed van de vogel die door de lucht vliegt, of de libel die er rond zwiert boven het water, als van die kikker die er rond kruipt, die adder die er is, of misschien zelfs iets wat nog nederiger is, een mestkever die zijn balletje aan het rollen is. Allemaal deel van jezelf, je bent er deel van. Ik denk dat die apartheid eigenlijk de mens tot mens maakt. Dat op het ogenblik dat hij dit isolement doorbreekt en deel gaat worden van alles wat hij herkent, dat hij dan boven het mens zijn uitgroeit. Nou, ik ben geen geleerde. Ik ben geen filosoof ook hoor, denken sommigen nu op het ogenblik. Nee, ik ben alleen bezig met mijn eigen ervaringen. En wat ik daaraan verbind. En waarom zou u het voor uzelf niet doen? Ook als het helemaal anders gaat. Ik denk dat we om onszelf te kunnen verliezen, dus de begrenzing die we ik noemen, eerst moeten beginnen met dat ik te ontdekken en te aanvaarden. Want zolang we doen of het niet bestaat, kunnen we de grenzen niet vinden. Maar we de grenzen niet kunnen vinden, kunnen we ze ook niet slechten. In het zogenaamd onbewuste, onderbewuste en bovenbewuste van de mens schuilen allerhand factoren die hem eigenlijk zouden kunnen helpen. Maar omdat hij ze onderdrukt en toch hun werking ondergaat, wordt hij het slachtoffer ervan. En hij noemt ze misschien noodlot of een ziekte of wat anders. Het is daarom dat ik probeer duidelijk te maken dat de mens voor mij een ontwikkelingsstadium is. En dat het daarbij gaat om het innerlijk, terwijl de buitenkant eigenlijk bijkomstig is. Ze kan nadruk geven aan het innerlijk, maar ze kan het niet veranderen. Ze kan het ook niet bepalen. Dan is misschien niet zo belangrijk wat er op uw wereld gebeurt. Oh ja, voor u is het belangrijk, omdat u zich daar vaak wel mee verbonden voelt en met andere dingen niet. Maar niet echt belangrijk. Want alle dingen vloeien samen. U bent de oceaan en de uitbarstende vulkaan. U bent de duisternis die heerst tussen de sterren. En u bent de lichtgevende sterren zelf. Al die dingen bent u. U bent er deel van. En als er dan iemand komt en die praat met u over mens zijn, vraag u dan alleen maar af: zegt het mij van binnen iets? Word ik er iets anders van innerlijk? En als dat het geval is, dan vrienden, is het een nuttige avond voor u. En als u denkt, wat is het hoog en wat is het mooi, neem dan als de bliksem de lift naar beneden, tot u weer met de voet op de begane grond staat. Want dat is alleen maar een omschrijving die zinloos is. Het is iets waar je uit leeft, of leven kunt, of het is iets wat aan je voorbij gaat. Een tussenweg bestaat er in een werkelijkheid niet. Nou, daar laat ik het bij. Dank voor uw aandacht. Klachten over de keuze van inleider kunt u in dit geval tot het medium richten. Want hij heeft me uitgezocht. En ik heb de gastspreker uitgezocht. Dus als u bij het medium klaagt over de gastspreker, dan zal die bij mij klagen. En als over mij wordt geklaagd, dan zal hij de volgende keer een ander nemen. Dus u bekijkt het maar. Vrienden, een goede avond.